Koffie Curieus met Jonas van Dikke.
Welkom bij de tweede aflevering van Koffie Curieus, de podcast over wetenschap en weetjes op een zondags tempo. Mijn naam is Jonas van Dikke en de intro van deze aflevering werd deze keer ingesproken door Maarten Ameijen. Dat is een postdoc-collega van mij aan de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen aan de Universiteit van Gent. De eerste aflevering van Koffie Curieus rond de insecten staat ondertussen 2 weken online. Er hebben al heel veel mensen naar geluisterd. Maar voorlopig is hij toch nog niet zo heel goed verspreid geraakt. Dus we gaan daar nu iets aan doen. Als je graag luistert naar Koffie Curieus en je wil de podcast steunen, stop dan nu met luisteren. Nu. Nee, kom, je moest al weg zijn. Stop met luisteren. Ga naar Facebook, Twitter, Instagram, eender welk sociaal media kanaal en deel de pagina van Koffie Curieus. Of, nog beter, schrijf een berichtje waarin je Koffie Curieus aanraadt aan al je vrienden. Klaar? Oké. Nu dat achter de rug is, wens ik jullie ontzettend veel plezier met de tweede aflevering van Koffie Curieus.
Studio Brussel.
Life is music.
Life is music. Dat was, tot voor kort, jarenlang de slogan van Studio Brussel. Die slogan is niet toevallig gekozen. Voor veel mensen speelt muziek een heel belangrijke rol in hun leven. En zelfs als je geen muziekliefhebber bent, zijn er bepaalde nummers die, als je ze later terughoort, je meteen terugbrengen naar een bepaalde gebeurtenis of een bepaald moment in je leven. Voor mij is dat ook zo. Een paar voorbeelden. Dit nummer, bijvoorbeeld.
If I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go.
Leaving on a Jet Plane van John Denver. Dat brengt mij onmiddellijk terug naar mijn kinderkamer in Kokseide. Mijn mama legde iedere nacht de cd op van The Best of John Denver en dit nummer stond daar ook op. Ik denk dat die redelijk in het begin van de cd moet gestaan hebben, want dankzij die muziek viel ik na 5 minuten al in slaap. Of wat dacht je van deze? Veel mensen gaan zich nu heel oud voelen, want dit nummer is al van 2007. Dit doet me terugdenken aan mijn 6e jaar middelbaar en meer bepaald aan het dansje dat we toen met de laatstejaars deden voor onze 100 dagen. Dat zorgde voor hilarische taferelen die ik hier niet ga delen. Of deze. Dit is mijn wekker, Burning van The Whitest Boy Alive. En het grappige hiermee is, je hebt waarschijnlijk gehoord dat het nummer begint met een drum die een crescendo luider begint te spelen. Ik zal het hier nog eens afspelen. En iedere keer als ik op de radio of eender waar een nummer hoor waarin een drum in crescendo begint te spelen, dan maakt mijn hart een klein sprongetje. Zo van, word wakker. Dat is heel irritant eigenlijk. Dus als je mij ooit in het echt tegenkomt en op een heel subtiele manier wil doen verschieten, pak dan je drumstel mee en begin crescendo te spelen. Gegarandeerd succes. Nu, al die voorbeelden dienen vooral om iets duidelijk te maken. Muziek kan heel wat teweeg brengen. Emoties, zoals verdriet, blijdschap, adrenaline, maar ook herinneringen, nostalgie. En dat allemaal door middel van een paar simpele geluidsgolven die opgevangen worden door een klein vliesje in ons oor. En wie weet, wat kan muziek nog meer teweeg brengen? Kan muziek ons leven beïnvloeden? Is er bijvoorbeeld een verschil tussen mensen die heel vaak naar muziek luisteren en mensen die nooit naar muziek luisteren? Zijn die dan slimmer? Of juist niet? En hangt het er dan ook vanaf naar welke muziek je luistert? Kan je slimmer worden door zelf muziek te spelen? Hoe verandert je gedrag als je naar muziek luistert? Kan je je beter concentreren op je werk met muziek op de achtergrond? Terwijl ik deze vragen stelde, heb je waarschijnlijk zelf in je hoofd al een antwoord gegeven. Ja, ik kan me beter concentreren met muziek. Nee, ik heb muziekschool gevolgd, maar ik ben daar niet slimmer van geworden. Ja, mensen die naar Niels de Stadsbader luisteren zijn dommer dan mensen die naar Tamino luisteren. Ik ga in deze podcast proberen om op iedere vraag het enige echte juiste antwoord te geven. Soms zal het antwoord logisch en verwacht zijn, soms verrassend en misschien niet wat je gehoopt had. Eerst gaan we het hebben over wat je muzieksmaak vertelt over je persoonlijkheid. Adrian North, onderzoeker aan de Harriet Watt University in Edinburgh, stelde zichzelf de vraag: als mensen zichzelf kunnen definiëren door hun favoriete muziek en een klik kunnen voelen met mensen met dezelfde muzieksmaak, wil dat dan zeggen dat je muzieksmaak gelinkt is aan je persoonlijkheid? Samen met een aantal internationale collega-wetenschappers stelde hij een vragenlijst op waarbij enerzijds gevraagd werd naar de muzieksmaak van de ondervraagde en anderzijds naar diens persoonlijkheid. Meer dan 36.000 mensen uit 60 landen vulden de vragenlijst in. Het resultaat van het onderzoek was dat ze voor iedere muziekstijl konden voorspellen welke persoonlijkheid de mensen hebben die er naar luisteren. Een paar voorbeelden. Fans van jazz hebben een hoog zelfvertrouwen, zijn creatief, sociaal en kalm van aard. Fans van dance zijn creatief, sociaal, maar eerder ruw en bot van aard. Fans van rock en heavy metal hebben een laag zelfvertrouwen en zijn eerder asociaal, maar zijn wel kalm van aard. En zo gaat de lijst nog verder met in totaal 13 verschillende muziekstijlen. Schlagers stonden helaas niet in de lijst, maar wel country en westernmuziek. En dat is toch een beetje de slager van Amerika. En die mensen blijken harde werkers en sociale mensen te zijn. Adrian North, de hoofdonderzoeker, gelooft dat hij hiermee heeft aangetoond waarom heavy metal fans heel vaak een klik voelen met fans van klassieke muziek. Dat lijken op het eerste zicht twee compleet verschillende genres, maar in essentie gaat het in beide gevallen om muziek die heel theatraal en pompastisch is. A shared love of the grandiose, zo verwoordde Adrian North. De fans van klassieke muziek en heavy metal hebben dan ook zo goed als hetzelfde persoonlijkheidstype, alleen de leeftijd is anders. Jonge mensen luisteren naar heavy metal, terwijl de ouderen naar klassieke muziek luisteren. Bon, je denkt nu waarschijnlijk: wat voor dikke bullshit is dat eigenlijk? Ik ben een 50er die graag naar heavy metal luistert en ik ben totaal niet asociaal. Of ik ben fan van jazz, maar ik vind mezelf helemaal niet creatief. Of met een hoog zelfvertrouwen. Integendeel, ik kruip liefst van al onder een dekentje ergens in een hoek waar niemand me kan vinden als ik naar jazz luister. En je hebt helemaal gelijk, dat klopt. Bij dit soort onderzoeken zou er altijd in grote drukletters en neonlichten van boven moeten aangeduid staan:
mag niet letterlijk overgenomen worden.
Want natuurlijk zijn niet alle heavy metal fans introvert en zijn niet alle jazz fans creatief. Ieder persoon is anders en kan per definitie niet in een hokje gestopt worden. Maar, uiteraard, wij zijn mensen en we willen ons maar al te graag verbonden voelen met andere mensen die toch enigszins lijken op ons. Daarom gaan we toch op zoek naar die hokjes, ook bij dit onderzoek. Dus de conclusie die je niet uit dit onderzoek mag trekken is: alle mensen die naar jazz luisteren hebben een hoog zelfvertrouwen. Wat je wel mag onthouden is: als je graag naar jazz luistert, dan is de kans groter dat je een hoog zelfvertrouwen hebt. Dat lijkt misschien maar een klein verschil, maar het kan een immens verschil betekenen in de conclusies die je hieruit trekt. En onthoud deze boodschap ook voor straks, want je zal ze nog een paar keer nodig hebben. Om terug te keren naar het onderzoek van Adrian North. Er zijn al heel wat gelijkaardige studies uitgevoerd. Pogingen om een link te vinden tussen je persoonlijkheid en je muzieksmaak. En er zijn een aantal interessante zaken uitgekomen. Een van de beste persoonlijkheidskenmerken waarmee je muzieksmaak kan voorspeld worden, is je openheid om nieuwe dingen te ervaren. Als je iemand bent die graag nieuwe dingen ontdekt, dan is de kans heel groot dat je ook in die muziek naar nieuwe ervaringen gaat zoeken. En dat je daarom gaat luisteren naar eerder complexe muziek, zoals klassieke muziek of jazz. En naar intense muziek, zoals rock, punk of metal. Deze mensen gaan trouwens ook sneller nummers beu worden als ze die te vaak op een korte periode horen. Dus sorry aan de M&M-luisteraars, want aan de dagelijkse setlist te zien gaan jullie een saai en lusteloos leven leiden zonder enige vorm van spanning of sensatie. Veel plezier daarmee. Een ander kenmerk waar veel onderzoek naar gedaan is, is de link tussen muzieksmaak en of je een introvert of een extrovert bent. Extroverte mensen blijken meer te houden van happy, upbeat en ritmische muziek, zoals hip-hop, soul en dance. Dat zal je waarschijnlijk niet verbazen. Extroverten luisteren ook vaker naar muziek op de achtergrond tijdens dagelijkse bezigheden. Dat doen ze om te ontsnappen aan de eentonigheid van hun leven. En blijkbaar hebben introverten daar minder moeite mee. Je zou dan denken dat die zich ook minder laten afleiden door de muziek als ze een belangrijke taak moeten uitvoeren. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Hoe vaak of hoe weinig je ook naar muziek luistert tijdens de dag, je zal er even harder worden afgeleid tijdens je werk. Je kan het dus niet trainen. Verder zijn er ook nog heel wat andere factoren die muzieksmaak beïnvloeden, maar die niets met je persoonlijkheid te maken hebben. Je geslacht bijvoorbeeld. Vrouwen zullen sneller emoties tonen bij het luisteren naar muziek, terwijl mannen dan weer graag meer bas in hun muziek horen dan vrouwen. Je leeftijd. Je muzieksmaak verandert constant doorheen je leven, door de ervaringen die je opdoet, de mensen die je leert kennen. Maar daar kunnen wetenschappers natuurlijk geen cijfers op plakken, dat is gewoon een kwestie van waar het leven je naartoe leidt. Hoe je wil gezien worden door andere mensen heeft ook een invloed op je smaak. Want het is bewezen dat bijvoorbeeld mensen die conservatief van aard zijn, ook bewust naar klassieke conservatieve nummers zullen luisteren. En mensen die graag sporten, zullen vaker naar krachtige, energieke muziek luisteren. Dit is ook nog een leuke, het seizoen heeft ook een invloed. In een bepaald onderzoek werd aan studenten gevraagd om een verhaal te schrijven of een herinnering op te halen over één bepaald seizoen. Dus de lente, zomer, herfst, winter, doet er niet toe. Zo werden hun hersens eigenlijk geprimed om in een bepaalde mindset te zitten. Hierna werd de studenten gevraagd naar hun muzieksmaak. Als ze met hun hoofd in de herfst of winter zaten, dan gaven de studenten aan om liever naar complexe muziek zoals jazz of klassiek te luisteren. Terwijl de studenten die aan de lente of zomer dachten, eerder energieke ritmische muziek wilden horen, zoals dance of hip-hop. En dat enkel en alleen door een verhaaltje op te schrijven. Het enige genre dat universeel bleek te zijn over alle seizoenen was popmuziek. Conclusie? Je muzieksmaak kan heel wat vertellen over hoe jij als mens denkt en leeft. Hoe sta je tegenover nieuwe ervaringen in je leven? Ben je eerder introvert of extrovert? Aan de hand van deze kenmerken kunnen we al heel wat te weten komen over jou. Maar neem het ook niet te serieus, want iedereen is anders en niet iedereen past in die hokjes. Er zijn bovendien zoveel andere factoren die je muzieksmaak bepalen. Vandaag heb ik bijvoorbeeld zin om naar The War on Drugs te luisteren, maar morgen kan het dan Daft Punk zijn, of Metallica, of Afrika van Toto. Oké, waar wetenschappers het wel unaniem over eens zijn, is dat iedereen houdt van Afrika van Toto. Nu weten we dus alles over wat je muzieksmaak vertelt over je persoonlijkheid. Maar we hebben het nog niet gehad over de leukste vraag van allemaal. Is er een link tussen je muzieksmaak en je IQ? De held die hier onderzoek naar gedaan heeft, heet Virgil Griffith. Virgil is een Amerikaanse programmeur en fulltime nerd, die onder andere software heeft ontwikkeld om valse Wikipedia-pagina's te kunnen ontmaskeren. Op een dag dacht Virgil het volgende. I've listened to artists who, after listening to, I thought to myself, wow, loving this rubbish says a lot about someone and how much they get going on in their head. Could one's musical taste say something about intelligence? Virgil ging aan de slag. Eerst checkte hij voor iedere universiteit in Amerika wat de gemiddelde SAT-score van hun studenten is. De SAT-score is een soort gestandaardiseerde IQ-test die gebruikt wordt als toelatingsexamen voor bepaalde scholen. Daarna checkte hij via Facebook wat de 10 favoriete artiesten zijn van de studenten aan die universiteit. Hiervoor maakte hij gebruik van de statistieken die Facebook bijhoudt over het netwerk van studenten rond die universiteit. Die twee data combineerde hij. Et voilà. Je krijgt een verband tussen het IQ van de studenten en de muziek waar ze naar luisteren. Laten we er eens een aantal artiesten uithalen. We beginnen helemaal onderaan. Op de allerlaatste plaats van de meer dan 180 onderzochte artiesten. So I live it, Lil Wayne. Studenten die naar Lil Wayne luisterden, haalden gemiddeld een SAT-score van 890, wat ongeveer overeenkomt met een IQ van 92. Dat is op zich niet slecht, vergeet niet dat het om universiteitsstudenten gaat, maar toch veel lager dan de gemiddelde SAT-score van 1071, oftewel een IQ van 110. Over het algemeen scoort hiphop trouwens vrij slecht met een gemiddeld IQ van 98. De volgende artiesten doet het ook slecht en dat zullen veel mensen niet graag horen. Beyoncé luisteraars halen een gemiddelde score van 932, oftewel een IQ van 95. Misschien een beetje minder drinken, Beyoncé? We gaan wat meer naar boven. Met een gemiddeld IQ van 102 zien we staan. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Nickelback. Misschien wel de meest gehate band op het internet. Persoonlijk weet ik niet zo goed waarom. Maar ze doen het dus ook niet zo super. De volgende band staat ook niet zo hoog en dat vind ik persoonlijk heel jammer. My Chemical Romance, de ultieme emo-band en een van mijn favoriete bands uit de puberjaren, haalt een gemiddelde IQ-score van 105. Goed, we gaan nu eens boven het gemiddelde kijken. En daar zien we onder andere deze band staan. System of a Down haalt een gemiddelde IQ-score van 111. Er zijn trouwens opvallend veel rockbands die rond deze score van 110 zweven, zoals Nirvana, Tool en Linkin Park. Maar de absolute top is niet voor de rockbands. We komen de top 10 binnen. Op plaats 8, met een IQ-score van 123... Bob Dylan. Toch vreemd voor een mens die zo moeilijk verstaanbaar is. Verder nog, op plaats 7, U2. Op plaats 5, Radiohead. Op plaats 3, Counting Crows. Op plaats 2, Sufjan Stevens. En de absolute nummer 1 met een straatlengte voorsprong op de rest. Een gemiddelde IQ van 141. Beethoven. Hij is wel de enige klassieke componist in de lijst, dus waarschijnlijk geldt die hoge score in het algemeen wel voor klassieke muziek. De volledige lijst met alle artiesten en alle bijhorende data kan je vinden op musicthatmakesyoudumb.virgil.gr, maar ik zal de link wel delen via Facebook of Twitter. Nu, het is natuurlijk superleuk om je favoriete artiesten te zoeken in de lijst en te hopen dat je nu eindelijk tegen al je vrienden kan zeggen: nu begrijp ik waarom jullie niet naar Radiohead luisteren. Dat is voor een select publiek, het is te complex. Maar, net als bij het onderzoek in het begin van de podcast, zou ook hier in grote drukletters en neonlichten van boven moeten aangeduid staan:
mag niet letterlijk overgenomen worden.
Natuurlijk ben je niet dommer als je graag naar Beyoncé of Lil Wayne luistert. Wat hier wel bewezen wordt, is dat de gemiddelde Amerikaanse universiteitsstudent die naar Beyoncé luistert, een lagere score gehaald heeft op zijn SAT dan andere studenten. Maar dat kan aan volledig andere factoren liggen. Daarom is de naam van de site trouwens ook nogal slecht verwoord, Music That Makes You Dumb. Alsof je dommer wordt door naar Beyoncé te luisteren en je de hersenceltjes voelt ontploffen in je hoofd. Conclusie. Van naar bepaalde artiesten te luisteren word je niet slimmer of dommer. Maar als je graag stoeft met je complexe muzieksmaak, dan heb je nu wel eindelijk cijfers om dat mee te bewijzen. Ik geef toe dat hetgeen ik tot nu toe heb verteld vooral om nogal fuzzy, vage wetenschap ging die vooral bedoeld is om leuke HLN-titels op te leveren. Zoals 10 muziekartiesten waar je slimmer van wordt. Of welk karakter hebben heavy metal fans? Klik hier voor het antwoord. Daarom gaan we dit hoofdstuk afsluiten met een aantal leuke wisjedatjes en gekke verhalen over wat muziek met ons brein kan doen, gebaseerd op grondig wetenschappelijk onderzoek. Ten eerste, naar muziek luisteren kan je stress sterk doen dalen. Luisteren naar muziek zorgt voor een daling van de productie van cortisol, wat bekend staat als het stresshormoon. Het is zelfs zo dat patiënten die een ernstige operatie moeten ondergaan en die dus onder zware stress staan, meer zullen kalmeren door vooraf naar muziek te luisteren dan door medicijnen te nemen, zoals beta-blokkers. Ten tweede, bij het luisteren naar muziek komt dopamine vrij, oftewel het gelukshormoon, wat dezelfde stof is die vrijkomt bij het eten van chocolade of tijdens seks. En gek genoeg is die dopamineproductie hoger als je naar een shuffle-playlist of naar de radio luistert, dan als je naar een eigen samengestelde lijst luistert. Want als dan plots één van die jams gespeeld wordt, dan ga je nog meer positief verrast zijn, alsof je net een snoepje in de hand gekregen hebt en ga je meer dopamine aanmaken. Ten derde, en we blijven bij de hormonen, want als je muziek maakt met anderen of naar een concert gaat kijken met anderen, wordt de aanmaak van oxytocine gestimuleerd, oftewel het knuffelhormoon. Stresshormoon, gelukshormoon en nu knuffelhormoon, het begint hier meer en meer op Brunskop te lijken. Waar is Matthias Schoenaerts als je hem nodig hebt?
Dat ze dat goed verstaan.
Oxytocine is een hormoon dat een rol speelt in het vormen van relaties en vriendschappen tussen verschillende personen. Bijvoorbeeld tussen ouders en kind, of bij een knuffel tussen vrienden. Mensen die dus naar hetzelfde concert gaan kijken of samen muziek maken, creëren zo een lichamelijke band tussen elkaar. Oxytocine wordt trouwens ook aangemaakt tijdens de seks, inderdaad. Dus, conclusie, seks is overrated, je moet gewoon wat meer muziek beluisteren. Of misschien wel combineren. We gaan verder. Ik had aan het begin van de podcast de vraag gesteld, kan je beter werken als je naar muziek luistert? Het antwoord? Ja. Het hangt er natuurlijk wel vanaf welk type werk je gaat doen. Ik zou het bijvoorbeeld niet aanraden voor begrafenisondernemers of zo. Maar voor mensen die een bureaujob hebben, is muziek luisteren ideaal. En zeker als je zelf de muziek mag kiezen. Je gaat je taken beter en sneller uitvoeren als je naar je eigen muziek mag luisteren. Je wordt ook nauwkeuriger en je gaat zelfs creatievere oplossingen bedenken voor mogelijke problemen die je tegenkomt. Pas wel op met welke muziek je beluistert, want als je zaken moet onthouden, in de blok bijvoorbeeld, is het beter om voor muziek te gaan zonder tekst, instrumentale nummers, omdat de tekst je gaat afleiden. En pas op in de auto, want als je daar je eigen muziek afspeelt, ga je agressiever rijden en meer fouten maken. Als je daarentegen naar random muziek luistert, die je niet zelf hebt gekozen, ga je toch beter rijden dan als er helemaal geen muziek speelt. Er is ook veel onderzoek gedaan naar specifieke soorten muziek of zelfs specifieke nummers. Dit nummer bijvoorbeeld. We Are The World is een nummer geschreven door Michael Jackson en Lionel Richie, ten voordele van de hongersnood in Afrika in 1985. Maar is sindsdien al een paar keer opnieuw opgenomen voor diverse humanitaire crisissen. Het is een toonbeeld van positieve muziek met een positieve boodschap. En dergelijke positieve muziek heeft ook een invloed op hoe wij ons gedragen. Het is bijvoorbeeld bewezen dat mensen die naar dergelijke muziek geluisterd hebben, nadien behulpzamer zijn en ook verdraagzamer zijn tegenover anderen. Ze denken ook anders na over hoe ze hun geld spenderen en worden guller. Dat was natuurlijk ook de bedoeling van dat nummer, dus dat is heel mooi en nobel. Maar het kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Want als je zo'n positieve muziek hoort op restaurant of op café, ga je ook meer geneigd zijn om grotere fooien te geven. Dus als je We Are The World hoort tijdens je volgende restaurantbezoek, laat je niet misleiden. Dat is gewoon bedoeld om meer fooi te krijgen. Tenzij dat echt lekker was natuurlijk, dan kan je wel een deftige fooi geven. Bij deze wil ik ook even melden dat je geheel vrijblijvend natuurlijk een donatie kan doen om Koffie Curieus te steunen. Dat kan via het consortium Koffie 1212 op de site patreon.com/koffiecurieus. Ik zeg het is geheel vrijblijvend, geen verplichting. Doe maar gewoon wat je zin in hebt. Allee, echt, ik heb niet veel pech. Het hoeft echt niet, echt niet. Nee, doe maar. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Heb je het al gedaan? Nee? Oké, okay. Geef me even de tijd. Bedankt, hè. Dag. Net als iedere aflevering gaan we ook deze keer weer op zoek naar de origine van een bepaalde wetenschappelijke term. Deze keer is dat...
ASMR.
Ken je dat gevoel van rillingen te krijgen op de achterkant van je hoofd? Alsof iemand aan de binnenkant van je schedel aan het krabben is. Wanneer je bijvoorbeeld op restaurant uitgelegd krijgt wat het menu van de dag is door een ober met een heel zachte, rustige stem. Of wanneer je buiten komt in de winter en de sneeuw hoort kraken onder je voeten. Of wanneer je bij de kapper een hoofdmassage krijgt bij het wassen van je haar. Herken jij dat gevoel? Dan horen wij de groep mensen die gevoelig is aan ASMR. Autonomous Sensory Meridian Response. ASMR is een fenomeen dat we eigenlijk al heel lang kennen, maar dat pas heel recent de interesse van wetenschappers heeft aangetrokken. In 2007 postte iemand met de nickname OKWhatever51838, dat is echt een topnaam, een bericht op het forum van de site Steady Health met als titel Weird Sensation Feels Good, volledig in hoofdletters, waarin hij het volgende beschrijft. Ik krijg soms een bepaald gevoel. Er is geen trigger voor, het gebeurt gewoon willekeurig. Het gebeurt al van sinds ik kind ben en ik ben nu 21. Het gebeurde bijvoorbeeld wanneer ik als kind een verhaal werd voorgelezen of wanneer ik naar een poppentheater aan het kijken was. Of wanneer iemand op school op mijn handpalm aan het schrijven was. Ik klaag er niet over, want ik hou van het gevoel. Ik vraag me gewoon af wat het zou kunnen zijn. Help. Die post lokte een storm van reacties uit, want hij was niet de enige. Mensen reageerden, ik voel dat ook, maar bij mij wordt het getriggerd door mensen die heel traag en stil praten. Nog iemand reageert, ik voel dat ook als ik met bejaarden praat. Zou het gevaarlijk kunnen zijn? En plots stond heel het internet vol van dit soort getuigenissen. Bepaalde triggers kwamen opvallend vaker voor dan anderen en YouTubers sprongen ook op de kar. Het ene kanaal achter het andere werd opgestart waarbij iemand heel dicht bij de camera handbewegingen maakt, alsof ze over je huid aan het trainen is. Of iemand die heel zacht in de microfoon aan het fluisteren is. Hier hoor je een voorbeeld.
Good evening, this is Marie again with you. And this video is going to be fully dedicated to your relaxation. In this video, I'm going to use my 3D microphone for a full effect of my presence with you in this video.
De video die je net hoorde duurt 16 minuten en heeft ondertussen meer dan 20 miljoen views. Voor deze YouTubester is het zelfs haar fulltime job geworden. Het werd dus duidelijk dat dit een heel bekend gevoel was voor veel mensen en dus kwam er een wetenschappelijke naam voor. ASMR, wat staat voor autonomous, want het begint altijd spontaan, sensory, een sensatie, meridian, wat hoogtepunt betekent, en response, een respons van je lichaam op een bepaalde trigger. ASMR is een heel interessant fenomeen voor de wetenschap omdat niet iedereen het voelt. En omdat de mensen die het wel voelen, heel vaak hun eigen specifieke triggers hebben. En de wetenschap heeft nog steeds geen idee wat de fysiologische achtergrond is van ASMR. Waarom voelen we het? En waarom voelen sommige mensen het niet? We weten het nog altijd niet. Veel wetenschappers zijn daarom nog altijd sceptisch en geloven niet dat het echt is. Dat het een soort wereldwijde hoax is waar toevallig veel mensen in trappen. Ik denk dat niet. Ik geloof dat het echt is. En er zijn veel wetenschappers die dat ook geloven. Deze zomer nog werd een paper gepubliceerd waarin werd aangetoond dat het bekijken van ASMR-video's je volledig tot rust kan brengen. En dat het zelfs je hartslag naar beneden kan halen. Maar dat geldt enkel voor mensen die vooraf aangaven dat ze gevoelig zijn voor ASMR. Klinkt dus logisch natuurlijk, maar dat is wel het bewijs dat ASMR echt is en niet gewoon verzonnen is. We moeten voorlopig afwachten wat meer wetenschappelijk onderzoek ons kan vertellen, maar wie weet kan ASMR uitgroeien tot een nieuwe therapievorm om depressies of slapeloosheid aan te pakken. Ondertussen moeten we het houden op bizarre video's van vrouwen die fluisterend over haarborstels wrijven of mannen met wilde haarbossen die landschappen schilderen.
But I wanna get you to try being creative on canvas. Just to take your time and sit down. Have nothing in mind when you start. Just have a good feeling and be happy and in love with life and your world and sit down and begin playing. And if you feel good about yourself and the world, it'll show in your painting and all these little things will happen.
Wil je het ook eens proberen en zien of je het voelt? Er zijn heel wat beginnersvideo's op YouTube waarbij je kan testen of je gevoelig bent aan ASMR. Ze laten daarbij verschillende populaire triggers op je los en zo kan je zien wat jou het beste ligt en of je het überhaupt wel voelt. Dat was alweer de tweede aflevering van Koffie Curieus. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Deel deze aflevering met al je vrienden en familie via Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Geef het een like op iTunes, op Soundcloud, op de podcast Addict, op welke podcast app je het ook maar beluistert. Zo creëren we een hopelijk gigantische fanbase en kan iedereen genieten van Koffie Curieus, zoals het hoort. Niet getreurd, er volgt nog een frangipanneke. En daarna hoor ik jullie terug binnen 2 weken voor aflevering 3. Bedankt voor het luisteren. Salut! Ja, ik ben hier met de bestellingen. Dus voor u was dat... Dus een kopje koffie en een frangipanneke, alsjeblieft. Zeg, wist je dat planten sneller kunnen groeien door er muziek op af te spelen? Echt waar. Er zijn al verschillende onderzoekers geweest die dit bevestigd hebben op verschillende soorten planten. En een eenduidige verklaring is er nog niet, maar er zijn wel verschillende mechanismen gevonden hoe die planten beter beginnen te groeien. Uit één onderzoek is gebleken dat de genen die reageren op lichtinval ook reageerden op de muziek die gespeeld werd. Dus mogelijk zorgt die muziek voor meer of snellere fotosynthese en dus sterkere groei. Een ander onderzoek toonde aan dat bepaalde eiwitten meer geproduceerd worden als er muziek wordt gespeeld. En nog een ander onderzoek stelde dat door het trillen van de blaadjes door de muziek, dat water sneller verdampt uit de bladeren, wat dan ook weer de groei stimuleert. Maar waar alle onderzoeken het over eens zijn, is dat niet alle soorten muziek een even groot positief effect hebben. De geluidsfrequentie speelt een heel grote rol. Het is moeilijk om er bepaalde genres uit te halen die goed werken, want de resultaten spreken elkaar soms tegen. Er was bijvoorbeeld één studie waarin ze rockmuziek gebruikten, en waarbij de planten zo snel mogelijk wilden weggroeien van de boksen. Maar in andere studies zat rockmuziek en zelfs metal het heel goed. Wat wel opvalt, is dat de frequentie van violen bijna altijd goed werkt. Dus klassieke muziek is een goede stimulans. Je kan op YouTube zelfs verschillende video's vinden waarin plantstimulerende muziek wordt afgespeeld, waar dus, volgens de makers althans, de ideale frequenties in worden gebruikt. Luister maar even mee. Of dat nu echt waar is, weet ik niet, maar bon, je doet ermee wat je wilt. Je denkt nu misschien, als muziek helpt om planten beter te doen groeien, werkt praten tegen planten dan ook? Het antwoord is ja, maar niet zo goed als muziek. Gewoon omdat er minder verschillende frequenties in voorkomen. Het is wel zo dat als je zelf praat tegen planten, dat ze dan merkelijk veel beter zullen groeien. Maar dat komt dan niet alleen door je stemgeluid, maar vooral doordat je uitademt bij die planten, waardoor er plaatselijk meer CO2 in de lucht hangt. En die planten gebruiken dat voor hun fotosynthese. Dus je hoeft niet te praten, je kan eigenlijk even goed een beetje staan hijgen tegen je planten. Ik heb zelf ooit eens geprobeerd om via de telefoon de planten van een vriendin beter te doen groeien, maar sindsdien mag ik niet meer in een straal van 100 meter van haar huis komen. Blijkbaar kwam dat geheig nogal raar over bij de rechter. Boy. Laat het nog smaken. Salut.